Fragment uit het hoorcollege Aangeboren of aangeleerd? Door gedragsbioloog Jan van Hoof.
Dames en heren, ik heb mijn voordracht de titel gegeven Nature Nurture. Het is een van die vele wetenschappelijke controverses die de beoefening van de wetenschap zo boeiend maakt. En die laat zien dat er ook wetenschappers hoogst emotionele wezens zijn die een hersenstam hebben en daarin van alles omgaat. Want er kunnen nog wel eens forse conflicten bestaan. En dat geldt zeker voor dit onderwerp Nature Nurture. Het staat natuurlijk voor dat onderscheid tussen is gedrag en überhaupt zijn structuren van het leven, zijn die aangeboren of verworven? Je zou kunnen zeggen aangeboren, aangeleerd, genetisch bepaald of verworven als een product van omgevingsinvloeden. En dan heb je tegelijk een soort tweesplitsing tussen enerzijds bij aangeboren. Dan praat je over dingen als de erfelijkheid, erfelijke informatie. De geaardheid van individuen die als het ware door die erfelijkheid bepaald wordt. En dus degenen die de dragers zijn van die erfelijke informatie. En daar staat dan aangeleerd tegenover als de invloed van de omgeving. Bij gedrag denken we natuurlijk in de eerste plaats aan ervaring, voortkomend uit voorgaande interacties. En als een van de meest prominente aspecten, in ieder geval bij onze soort, niet bij zeesterren moet ik u zeggen, maar bij onze soort, dat is toch het bestaan van cultuur. Een wijze van ons opstellen in de wereld, ons gedragen, opvattingen die we hebben over de wereld, waarden en normen die we hanteren, die duidelijk zijn overgedragen van generatie naar generatie in de eerste plaats, maar ook tussen de leden van generaties onderling. En dus in dat opzicht heel anders dan, zeg maar, de genetische overerving. Ik wou beginnen met iets te vertellen over hoe tegen nature en nurture is aangekeken in de diergedragsstudie. U weet, ik ben een etholoog. Ethos staat voor gedrag. Iemand die zich bezighoudt met de studie van diergedrag en dat vooral doet in een vergelijkend evolutionaire context. Want ik ben bioloog, per slotverrekening. En binnen die diergedragsstudie kunnen we al meteen dat conflict zien tussen dat nature en dat nurture perspectief op hoe gedrag tot stand komt. We kennen binnen de diergedragsstudie van oudsher eigenlijk twee benaderingen, twee richtingen. De een die is altijd bekend geweest onder de naam ethologie, letterlijk de leer van het gedrag. En de ander onder de term comparative psychology of vergelijkende gedragsleer. Vergelijkende psychologie moet ik eigenlijk zeggen. En ze hebben een verschillende herkomst. En die verschillende herkomst die bepaalt ook een verschillende invalshoek, een verschillende kijk. In de zoologie, laat ik er dat meteen bij zeggen, die ethologie ook in Europa vooral ontstaan is, terwijl de comparative psychology die ik daar tegenover zet, vooral zijn wortels vindt, zowel in de Verenigde Staten als in Rusland. En zeg maar rustig ook in de Sovjetperiode van Rusland. In de ethologische benadering lag de nadruk altijd vanuit dat kijken naar dieren op het soort specifieke aspect van gedrag. Als ik een beest heb dat balkt, dan weet ik dat het een andere soort is dan de soort die miauwt. Met andere woorden, we hebben te maken met soortspecifieke kenmerken. Een tweede ding is dat daar het begrip instinct van oudsher een belangrijke rol gespeeld heeft, ofschoon dat begrip tegenwoordig in de huidige gedragsbiologie helemaal uit de mode is. Het is een vaag begrip waar we weinig meer mee kunnen. In de comparative psychology, zoals die in de VS en de USSR werd beoefend, lag de nadruk vooral op leerprocessen. En dat kunt u zich ook wel voorstellen, omdat de comparative psychology voortkwam uit een psychologische interesse, feitelijk een belangstelling voor het gedrag van de mens. En als je nou naar de mens gaat kijken, dan is toch niet het eerste dat je denkt aan soortspecifiek gedrag. Nee, je denkt aan de ongelooflijke flexibiliteit van de mens in termen van hoe die ervaring opzamelt, leert, cultuur verwerft, al dat soort zaken. Dus daar ligt de nadruk heel sterk op dat aangeleerde aspect. De comparative psychology die is ook begonnen, en feitelijk al in het begin van de vorige eeuw, en eigenlijk in reactie op een soort dierpsychologie die tot dan toe en vogue was, die erg subjectivistisch en erg ja, pseudo-antropomorf was. In de zin van dat men het dier probeerde te begrijpen als een subject dat beleeft, dat er ervaart, dat emoties heeft, et cetera. En hoe die met de werkelijkheid omgaat. Een beroemd dierpsycholoog uit de na-Darwiniaanse tijd is een zekere meneer Romanes. En zoals u allemaal weet, Darwin die kwam dus met het idee dat alle complexe structuren, maar ook de processen van het leven, dat die niet zomaar ineens boem uit het blauwe zijn komen vallen, maar dat die zich geleidelijk ontwikkeld hebben uit eenvoudige voorlopers. En Darwin was ervan overtuigd dat dat niet alleen de fysieke processen en structuren van het lichaam betrof, van het organisme, maar ook zijn functioneren, met inbegrip van zijn, noem het, mentale of geestelijk functioneren, als je daar in die tijd van kon praten voor dieren. En dat betekende dat er vanuit de psychologie die zich begon te ontwikkelen ook belangstelling was voor, hoe zou die continuïteit daarvan zijn? En iemand als Romanes die opereerde vanuit dat evolutionaire perspectief en kwam ertoe om heel gemakkelijk dus tot antropomorfisering over te gaan. Het is een van de dingen die heden ten dagen soms weer aan Frans de Waal verweten wordt. Ten onrechte denk ik, maar je hoort dat wel eens.